Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren via het Radio Salto-kanaal. Voor meer informatie, check onze socials of onze website orasmedia.nl.
Ja, goedenavond, slamat malam, lieve luisteraars. Welkom bij Radio Oras met het programma Markiza. Het programma waarin het draait om passie en drijfveren. Onze gast van vanavond is Fabian Saptoe, maker van de vijfdelige podcastserie Iemands Kind. Iemands Kind gaat over de zoektocht naar een Indisch of Molukse kind op een 65 jaar oude foto. Wie was dit kind? Waarom staat het op een foto van een beroemde Amerikaanse fotograaf? En waarom wil Fabian dit kind zo graag vinden? We gaan het hem zo vragen. Ik kan het misschien hem net zo goed nu vragen, toch? Maar allereerst wil ik Fabian welkom heten in de studio.
Dankjewel.
Ja, hier in Studio 5 in Pakhuis de Zwijger. Pakhuis de Zwijger. En om maar met de deur in huis te vallen. Ook jij bent iemands kind. Van wie ben jij een kind?
Goeie vraag. Ik ben zoon van Koen Saptoe en van Tineke Houtkamp. Dat zijn mijn ouders. Mm-hmm. En mijn vader die is in 1962 naar Nederland gekomen. Is toen met zijn ouders en hun hele gezin hier in Amsterdam gaan wonen. En op een gegeven moment werd hij wat groter, ging hij uit. En toen kwam hij mijn moeder tegen. Mijn moeder die kwam uit Ouderkerk. En die zag volgens mij dan een hele leuke jongen die ze niet zo heel vaak toen in Amsterdam tegenkwam. En die hebben elkaar niet meer uit het oog verloren. En daar uiteindelijk resulteerde dat in een huwelijk en drie zoons. Waaronder ik als oudste.
Oh ja, ja. Even een persoonlijke noot van mij trouwens voor de luisteraars. Samen met mijn broertje heb ik namelijk als kind een tijdje gewoond bij oom en tante Saptoe, de opa en oma van Fabian in Amsterdam-Osdorp.
Ja, grappig,
ja,
hè?
Ja, 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 want onze families zijn dus de zogenaamde Nieuw-Guinea-Molukkers.
Ja, ja, ja. We hadden het net al voor gesprek een beetje over. Is dat eigenlijk helemaal. Wij weten natuurlijk dat we dat zijn. Maar ja. Als je dan kijkt naar het Molukse verhaal in Nederland, is dat vaak wel een beetje een verhaal wat ondergesneeuwd is of wat niet zo heel vaak aan bod komt. Als je kijkt naar het grotere narratief over Kneel, wat natuurlijk een hele grote golf was van mensen die toen in 1951 hier naartoe kwamen.
Precies.
Maar ja, onze ouders die kwamen in 1962.
Ja, 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 inderdaad. Zijn er Molukse tradities die jij van jouw grootouders of je ouders hebt meegekregen?
Ja, zeker. Ja, daar kan ik heel duidelijk over zijn. En dat zit ook in de podcast. En voor mij was dat altijd de Piring Natsar. Mm-hmm. Dus het offerschaaltje. Die dan bij ons, voordat bijvoorbeeld mijn opa en oma naar de kerk gingen in Osdorp, kwam het schaaltje tevoorschijn en dan voordat we naar de kerk gingen, gingen zij bidden. En als we dan terugkwamen uit de kerk, dan kwam het schaaltje weer tevoorschijn en dan werd er weer gebeden en gedankt. En maar ook thuis bij mijn ouders, bijvoorbeeld met oud en nieuw bijvoorbeeld, kwam hij tevoorschijn en dan net een paar minuten voor 12 uur 's nachts gingen we met z'n allen naar boven en dan naar de kamer van mijn vader en moeder. En kwam ook dat schaaltje tevoorschijn. En dan zag ik eigenlijk mijn vader, of onze vader. Ik denk dat mijn broers dat ook wel merkten. Mm-hmm. Eigenlijk in dat jaar voor de eerste keer dan echt emotioneel. Want hij kon, en ik ook niet, merk ik nu, niet zonder emotie bidden als je met de Piring Natsar bidt. Mm-hmm. Dus dat maakt wel indruk, want dan is het 12 uur en dan blik je terug naar het jaar en dan staat je vader daar heel emotioneel te zijn.
Ja.
En te danken voor zijn kinderen, voor alles wat ze dat jaar hebben meegemaakt. En ja, dat zijn toch wel momenten die dan ook als kind indruk maken. Dus toen mijn vrouw en ik trouwden, mijn vrouw is ook Molux, toen kregen we ook een perinatser van mijn vader. En dan krijg je eigenlijk meteen ook al die herinneringen weer mee. Mm-hmm. En dan denk je van, dit hebben wij qua herinneringen eraan. Of ik, want mijn vrouw die was er niet mee grootgebracht. En dan ga je kijken hoe je dat een plek kan geven in je eigen leven. Maar de perinatser was denk ik wel voor ons, of voor mij, wel echt heel belangrijk. Dat was zo mooi vond ik dat eigenlijk. Dat mijn opa en oma, maar ook mijn vader dan een emotie konden laten zien.
En
meestal in het hele jaar was dat wat minder. En dan wel.
Ja, op dat moment wel, ja. En jij hebt zelf ook 2 kinderen, hè?
Ja.
Ja. En hoe is het voor hun?
Goeie vraag. Wij gebruiken de perinatser wel. En gebruiken hem ook iets vaker dan zoals ik het net beschreef. Hè? Dus bijvoorbeeld voordat je naar de kerk gaat, of als je dan van de kerk terugkomt, of met oud en nieuw. En wij gebruiken hem nu veel vaker als er gewoon belangrijke momenten zijn die we met elkaar willen delen. En dat kan ook zijn bijvoorbeeld toen mijn oudste of onze oudste dochter naar het voortgezet onderwijs ging. Hè? Dus ze zit hier in Amsterdam op school bij het Berlage Lyceum.
Oh ja.
Dat is best wel een moment, ook voor ons als ouders, maar ook voor haar als kind. En want ze ging dan ook fietsen vanuit Amsterdam-Zuidoost, waar wij wonen, naar de stad. En dan gaan we de nacht daarvoor, dan gaan we aan tafel zitten en dan halen we de perinatser tevoorschijn. Ja. En dan zeggen we wel tegen haar van, we hebben heel veel vertrouwen in je en we willen samen met je bidden om te vragen en ook ervoor te bidden dat jij voelt en weet dat je niet alleen bent. Ook als je zo meteen op de fiets stapt morgen.
Oh ja.
En daar betrekken we haar dan bij. En dan op dat soort manieren proberen we dat te doen. En ook deze week was mijn broer bijvoorbeeld langsgekomen. En dan, als je dan ook echt iets met elkaar deelt, dan wat ook waar emotie bij komt kijken, dan halen we hem ook tevoorschijn. Dus altijd als het voor beide het oppervlakte gaat en het is familie bijvoorbeeld, dan halen we hem tevoorschijn.
Ja. Ja. Dus eigenlijk bij hoogtepunten.
Hoogtepunten.
Of misschien ook wel dieptepunten.
Ja, zeker, zeker.
Ja, ja, ja.
Zeker ook die dieptepunten. Mm-hmm. Die hoorden er natuurlijk ook bij.
Ja, precies.
En
ja,
dat is een ander ding wat ik ook heel erg mee heb genomen. En ik denk ook wat ook wel echt qua Molukse cultuur is bijgebleven, is bijvoorbeeld een uitspraak als alle rassen bitta rassen. Mm-hmm. En ik heb het net toen ik het over de perinatser had, heel vaak over gevoel en over emotie. En zo'n uitspraak als alle rassen bitta rassen gaat eigenlijk heel erg over gevoel en over gevoelens die je in elkaar herkent. En ik denk dat, dat is een zin die je ook heel veel ziet bij andere Molukkers. Dat is best wel een populaire zin die nog door de overlevering nog steeds levend is.
Zeker.
En ik denk dat het heel goed is dan ook om het hem te ontleden in je eigen leven. Hè? Dus van wat betekent nou voelen wat een ander voelt. En dat kan zeker ook een dieptepunt zijn. Dus dat je met elkaar ook die dieptepunten kunt delen en kunt inleven met elkaar. Dus zeker niet alleen maar positieve dingen met elkaar delen, maar juist ook gewoon datgene waar je elkaar in kan steunen.
Precies, in tijden van verdriet, rouw, dat soort momenten. Ja.
Zeker, ja.
Ja. Ja. En zo'n mooie uitspraak als alle rasa beta rasa, geef je dat dan ook aan je kinderen mee?
Ja, ja, ik had ook, de podcast werd gepresenteerd of gelanceerd vorig jaar op 23 november in het Wereldmuseum. Mm-hmm. Ook omdat de foto die de aanleiding is voor de podcast ligt in het depot van het Wereldmuseum. En dus we hadden een hele mooie presentatie met sprekers, met muziek en foto's. En ik had ook een foto van mijn dochter, dat wist ze helemaal niet, met een petje op in haar kamer waarop stond Alle Rasa Bitta Rasa.
Oh.
Ook omdat ik dacht van ik wil dat laten zien, want die zin is eigenlijk zo mooi en zo belangrijk ook voor ons. En ook nog steeds voor haar. Ze was toen ik die foto nam 11. Ja, en dus dan heb je een vierde generatie jongeren met een Molukse achtergrond die dat nog steeds bezigt en ook nog steeds meekrijgt eigenlijk. En dat vind ik heel mooi dat we dat ook nog steeds kunnen laten zien aan elkaar. En ook op zo'n moment als tijdens de lancering van de podcast in het Wereldmuseum. Maar zij krijgt het zeker mee. En ik denk dat ja, door alles wat we doen, dat ze dat leert. Weet je wel? Ook omdat wij dan met zo'n pingnatser bijvoorbeeld ook emotioneel kunnen zijn. Mm. En dat past denk ik heel goed bij alle rassen, bitterrassen. Want ja. Ja, als we niet van elkaar leren van wat zijn nou emoties? En mijn vader voelt iets. En hoe verwoordt hij dat? Of hoe laat hij dat aan mij zien? En wat voor gevoel heb ik als kind er daar dan weer bij? Of hoe reageert mijn moeder daarop? Ik denk dat het heel goed is om dat soort dingen met elkaar te delen als gezin. Want ja, natuurlijk, toen ze heel klein was, leerde ik haar fietsen. En de volgende stap op een gegeven moment is denk ik ook emoties de ruimte geven. Mm-hmm. Dus op die manier denk ik dat we dat alle rassen, bitterrassa of de pingnatsar, heel erg fijn zijn om meegekregen te hebben van onze voorouders en van onze grootouders. En ouders natuurlijk.
Ja. Het is tijd om even het tussenuit te gaan met muziek. Je hebt een hele mooie playlist voor ons gemaakt. En het nummer wat we nu gaan draaien, dat is van Estien.
Ja,
met,
klopt.
Met Wacht op mij.
Thank you.
Fabian. We hebben naar S10 kunnen luisteren met het nummer Wacht op mij.
Klopt, ja.
Vertel, wat is het verhaal erachter?
Ik heb dus de podcast vorig jaar gelanceerd. Iemands kind, Orang Poen Anak. En ik heb daar heel lang over gedaan, 2,5 jaar. En wat ik wel wist, ik wist heel veel niet. Maar wat ik wel wist, ik dacht van, er moet echt goede muziek in. Want een van de eerste gesprekken die ik had was met een bevriende dominee, Jopie Oeshapuni. En op een gegeven moment had hij het over de kapatta. Hè, dus dat op de Molukken ook, vooral ook door kapatta's, dingen werden overgedragen. Dus vanuit de geschiedenis.
Wat is dat, kapatta?
Ja, kapatta is eigenlijk een het doorgeven van geschiedenis aan de volgende generatie of aan mensen in het dorp eigenlijk. Het doorvertellen van iets wat je hebt geleerd of een verhaal. En dat was dan door zang en door met muziek was dat eigenlijk. Dus was eigenlijk gewoon, wij hebben geschiedenisboeken in Nederland. In de Molukken hadden ze vroeger kapatta's. Mm-hmm. En dat werd, er waren geen boeken. En ja, dan was dit een manier om het door te vertellen. Eigenlijk gewoon, ja, orale geschiedenis
ja,
eigenlijk.
Precies.
Dus hij vertelde dat zo. En toen dacht ik van, eigenlijk is een podcast misschien ook wel een soort kapatta. En vooral deze podcast die dan ook gaat over de geschiedenis van een jongetje. En toen dacht ik wel van, ja, maar ik ben helemaal geen muzikant. Dus hoe gaan we dat dan doen? En toen ben ik een beetje gaan luisteren, vooral ook in mijn omgeving naar muziek. En ik dacht van, ja, het moet iemand in ieder geval in Nederland zijn die iets met het onderwerp heeft. Dus het liefst Molukse of misschien iemand uit voormalig Nederlands-Indië. Of met voorouders uit voormalig Nederlands-Indië. Die ook iets kan met emotie. En toen zag ik een keer een zomergasten. En dat was een Belgische professor jeugdzorg, psychologie.
Oh ja, ja.
En die had het over S10, dat hij het zo goed vond. Dat zij, ondanks haar leeftijd en dat ze muzikant was, dat ze heel veel over haar problemen en emoties kon zingen. Toen dacht ik van, ja, maar zo iemand zou echt heel vet zijn. En toen zat ik een keer op YouTube een optreden van haar te kijken. En toen zag ik haar toetsenist. En toen dacht ik van, ja, maar dat is een Molukse jongen. En toen dacht ik van, nou, wacht eens. Als hij al die nummers voor haar produceert, dan zou dat misschien wel een hele leuke ingang kunnen zijn voor de muziek, voor de podcast. En dus gegoogeld, wie is dat? Over Sim Veen. Die heet Sam Labalata. Inderdaad, dus een Molukse jongen.
Ah.
En via toen zijn management benaderd en gezegd van, ja, we gaan deze podcast maken. En muziek wordt heel belangrijk erin. Zou je het willen doen? En toen, ja, was hij eigenlijk vrij snel
enthousiast,
ja. En toen waren wij, nice, high five. En dan, dit gaan we doen.
Ja.
En hij heeft de muziek uiteindelijk gemaakt.
Wat een mooi verhaal.
Ja,
ja.
Heel blij mee.
Ja, 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 kan me voorstellen. We gaan even terug naar de podcast. Want het gaat dus over zoektocht, hè, naar een Indisch of een Molukse kind op een 65 jaar oude foto. Zou je de foto voor de luisteraars kunnen omschrijven?
Ja, zeker. Nou, dat is een zwart-wit foto. Dus tegenwoordig zien we natuurlijk altijd veelal kleurenfoto's. Dit was een zwart-wit foto, want de foto was gemaakt in 1958. En toen werd er gewoon relatief veel nog in zwart-wit gefotografeerd. Ook analoog, dus niet digitaal. Dus een foto, een zwart-wit foto staand. En je ziet een lange gang. Met verderop in de gang, de ingang, zie je een deur met licht daardoor heen komen. En dan zie je eigenlijk veel dichterbij bij jou als kijker in de gang een jongetje staan. En het jongetje staat op de grond natuurlijk. Maar die staat precies in een soort van lichtvlak van een raam wat boven hem zit. En hij kijkt naar boven naar dat dak of dat gat in het dak. Of het raam in het dak. En hij heeft een vingertje bij zijn mond en kijkt echt een soort van bedachtzaam. Hoopvol denk ik dan. Maar dan ga ik het invullen.
Mm-hmm.
En een hele lege gang ook. Met deuren aan beide kanten. En een prachtige foto. Echt een waanzinnig mooie foto. En ik ben... ik doe heel veel met beeld. Dus ik kijk heel veel naar foto's vanuit mijn werk. En ik vond dit zo'n mooi beeld. Dat ik dacht van, wat gebeurt hier allemaal? Maar
En hoe kwam jij bij die foto?
Nou, ik werkte toen bij een filmproductiemaatschappij. En daar maakten ze de film De Oost van Jim Tai Hutu. Een film over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. En ik werkte daar als creatief directeur op klanten. Dus niet zozeer op die film. En maar goed, op een gegeven moment hoorden ze van, hey, Fabian is ook, die heeft een Molukse vader. Dus We gooien even wat dingen over die film tegen hem aan. Want dat vindt hij misschien wel interessant. En misschien geeft dat ons ook weer een perspectief. Dus ik werd steeds meer in die film betrokken. En op een gegeven moment gaf een researcher aan mij een boek, een fotoboek, een klein fotoboekje. En ja, hij zei even, ga maar kijken. En ik dacht van, nou oké, dankjewel. Er doorheen bladeren en toen zag ik dus allemaal zwart-wit foto's. Heel mooi, allemaal, hoge kwaliteit. Dus ik dacht van, nou, dat is niet zomaar een fotograaf die dit gemaakt heeft. Ik klopte, want het was van een Amerikaanse fotograaf, Leonard Fried, die later Magnum-fotograaf is geworden. Dus die heeft bijvoorbeeld verschillende marsen, vrijheidsmarsen in Amerika vastgelegd, met Martin Luther King, Mandela heeft die vastgelegd. Heeft een hele series gemaakt over Afro-Amerikanen in Amerika. Dus je kon wel zien van, oké, dit boekje had hij gefotografeerd, althans de onderwerpen, de mensen in Nederland. En het waren Indische mensen. En misschien ook wel op sommige foto's Molukse mensen.
Ja.
En toen dacht ik van, hè, zo'n goede fotograaf in Nederland heeft ongeveer 6 jaar, misschien wel langer zelfs, deze mensen gevolgd. En dat vond ik heel speciaal, want ik was tot dan eigenlijk heel weinig fotografen tegengekomen in Nederland die deze geschiedenis echt lang gevolgd hebben.
Ja.
Dus dat maakte wel indruk op mij. En ik dacht van, oh, hij heeft gewoon als Amerikaan wel de aandacht en de tijd genomen om deze geschiedenis, de komst van mensen vanuit het voormalig Nederlands-Indië, vast te leggen. En ook nog een keer heel mooi. En er was gewoon niet zoveel mee gedaan ook. Dus dat ontroerde me. En ook nog een keer die foto van dat jongetje. Toen, ja, die foto bleef echt spoken bij mij. Gewoon van, die zat echt in mijn geheugen gegrift. En dan werd ik dan de volgende ochtend mee wakker. En dacht van, ja, wie is dat jongetje? Hoe zou het met hem zijn? En toen dacht ik van, ja, als een beeld me zo achtervolgt, ja, dan moet ik er iets mee.
Ja.
En dat heb ik toen gedaan.
Ja, inderdaad. Maar dan ben ik toch wel benieuwd, hè? Want kijk, kunst, dat raakt je of raakt je niet. Je kan misschien een mooi muzieknummer of een mooie schilderij. Maar niet iedereen maakt dan gelijk een podcastserie.
Inderdaad. Dus dat realiseerde ik me ook, hè? Dus ik zag die foto, ik dacht van, nou, die foto doet iets met mij en ik zie dat ik daar iets mee kan. En toen dacht ik ook wel van, ja, als ik het nu naast me neerleg en er niks mee doe, dan weet ik zeker dat er niks mee gebeurt. Dus toen dacht ik van, nou, dan ga ik het gewoon exploreren en kijken waarom dat zoveel met mij, of waarom het zoveel met mij doet en in me teweeg brengt. En toen kwam ik wel tot de conclusie van, wauw, er zit een heel verhaal ook in.
En wat raakte jou dan precies in die foto?
Ja, ik denk dat ik werd geëmotioneerd. Hè? Dus ik dacht van, kijk, zie je, er is iemand die heeft wel de tijd genomen om ons te zien. Dus ik voelde heel erg van, ja, we worden gezien nu. Ik word gezien, mijn vader wordt gezien. Iedereen die symbool staat voor deze generatie en deze groep mensen is gezien door een hele goede Amerikaanse fotograaf. En dat emotioneerde me. En daarnaast, die foto van het jongetje zelf in die lege gang, toen dacht ik helemaal aan mijn vader. Het jongetje was wel 2 jaar en mijn vader was 11 toen hij hier kwam. Maar ik kon nog steeds symbool zijn, vond ik, voor mijn vader. Ja, en dat raakte me in die foto heel erg.
Ja.
Komana to kuma ga ko aroha te moana ko fane toku waka ko aue tu atu nei. Mana keep the home fires burning.
Wat een prachtig Maori-nummer.
Mooi, hè?
Ja. Heel mooi.
Jij bent ook fan van Maori, toch?
Ja, zeker. Ja, het staat nog wel op mijn to-do-list. Ik ben er nog helaas nog niet geweest.
Nee. Ik ben er geweest in, ik weet al niet meer precies wanneer, 2004 volgens mij. Maar dat hebben ze met mijn vrouw, we waren toen nog niet getrouwd. Dan reden we rond in een busje, zo'n Volkswagen-busje. En dat heeft zoveel impact gemaakt. Ook omdat in Nederland leven Molukkers in een westers land. En in Nieuw-Zeeland leven westerlingen eigenlijk in een Aziatisch, Melanesisch, Polynesisch land eigenlijk. Ja. Dus dat was eigenlijk omgekeerd, maar ook wel weer heel herkenbaar.
Ja.
En het grappige was, dat zeg ik nog wel eens af en toe tegen mijn vrouw. En dan zeggen we van, ja, weet je nog wel, toen we op het vliegveld aankwamen, dat we zeiden van, hey, ik wist helemaal niet dat Boem Alex ons ging ophalen, weet je wel. Want die Maori lijken echt op Molukkers. Of Molukkers lijken op Maori, hoe je het maar
wilt. Ja, precies. Ja, inderdaad.
Dus heel veel herkenning vonden, zagen we toen. En ook bijvoorbeeld dit soort nummers. Ik ben echt fan van. Een van mijn favoriete Maori schrijvers is een Maori. Mm-hmm. Witi Iaimera. Een van mijn favoriete regisseurs is een Maori. Taika Waititi. Ook omdat ik denk dan, ja, ze lijken op ons. Ze vertellen verhalen die ons bekend voorkomen. Jij hebt een hele mooie ketting met, dat lijkt een soort limestone. De luisteraars zien dat niet.
Nee.
Maar mijn vrouw heeft ook zo'n ketting meegenomen, bijvoorbeeld vanuit Nieuw-Zeeland.
Ja.
Dus het is grappig dat je dan toch zoveel herkenning kan vinden in een cultuur of in een volk.
Klopt, ja. Nee, deze ketting heb ik van mijn broertje gekregen. Want zoiets moet je krijgen, hè. Je mag niet zelf kopen. Maar het grappige is dat hij vertelde dus ook dat mensen hem ook gewoon in het Maori aanspraken. Omdat ze dachten dat hij een van hun was.
Ja.
Van, weet je, hey bro. En nou ja.
Ja, maar dat was echt, zo voelde het wel. Nieuw-Zeeland voelde een beetje als thuiskomen. Dus we hadden zo'n oud Volkswagen busje. En dan gingen we bijvoorbeeld naar Rotorua. En dan gingen we door zo'n heel klein dorpje. En dan had je echt van die Maori kinderen. Die renden dan met dat busje mee. En helemaal tegen dat busje aanslaan.
Ja,
alsof je thuis kwam of zo. Terwijl het helemaal voor ons natuurlijk niet zo was. Maar zo voelde het wel, denk ik.
Ja, nee, precies. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ja
toch?
Zeker, ja. Ja. Ja, we gaan eventjes terug naar de foto. Hè? Die leidde dus tot het maken van de podcastserie. Of zo je wil, Kapata.
Ja.
Hè? Het is gewoon je vertelt een verhaal.
Ja. Ja, en ik denk wel dat het een podcast is ook maar een naam. Hè? En het is sinds zoveel jaar, ik weet niet eens hoe oud de podcast is, maar het kwam op volgens mij toen met de iPod. En toen werden de podcasts toen ook gemaakt. Maar in principe, ik ben geen podcastmaker, want ik heb nog nooit een podcast gemaakt. Hè? Dus toen ik dat idee had van bij die foto, toen had ik alle kanten op kunnen gaan. Hè? Het had ook een fotoboek kunnen zijn, het had ook gewoon een boek kunnen zijn, het had een documentaire kunnen zijn. Maar ik dacht, ik werkte toen bij een filmproductiemaatschappij en ik zag hoeveel werk het was om De Oost te maken. Dat is een film en er werden ook documentaires daar gemaakt.
Oh ja.
En daar kwamen zoveel mensen bij kijken en het is gewoon mega veel werk. En ik dacht van als ik iets ga doen, dan moet het in ieder geval iets kleiner zijn.
Het moet wel te behappen zijn.
Ik dacht van ik ga niet zo'n lang traject aan. Niet weten dat ik uiteindelijk 2,5 jaar bezig zou zijn. Maar toen dacht ik wel van, wat is de meest bijna uitgeklede vorm om dit verhaal te vertellen? En dat is door te vertellen. En dan past een podcast audio, dus alleen maar stem, geluid, heel goed. En toen dacht ik, dan kan ik met een klein team dat gaan doen. En uiteindelijk hebben we het met een kleine redactie van 3-4 mensen gedaan. Nou, uiteindelijk wel technische mensen erbij betrokken. Maar het was wel heel fijn om het klein en intiem te houden. En dat was ook wel de doelstelling van kunnen we iets maken? Want als je net als nu met radio, dus je zit echt in iemands oor en met een podcast nog veel meer, omdat mensen luisteren met een koptelefoon vaak. Dus dat is heel intiem, want je zit echt in iemands hoofd bijna. Ja. Dat leek ons dus heel vet. En toen dachten we van maar dan moet die podcast ook zo intiem mogelijk gaan voelen. En zo emotioneel mogelijk misschien ook wel. En dat hebben we geprobeerd. om dat in 5 afleveringen te vangen. Wat heel spannend was, want ik had het nog nooit gedaan. En dat is ja heel spannend. Vind ik nog steeds eigenlijk.
Ja,
als je iets voor de eerste keer doet.
Precies. Hey, je vertelt net hè, dat jullie team was klein. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Hoe hebben jullie elkaar gevonden?
Goeie vraag. Ik werkte dus toen bij die filmproductiemaatschappij. En daar werkte ook een collega Carlijn. En zij, ja, omdat zij daar werkte en ook ja, in die zin betrokken was bij de film De Oost, daar was zij volgens mij een van de eerste tegen wie ik zei van Carlijn, ik moet je iets vertellen. Ik heb net deze foto van een van onze researchers gekregen. Ik denk dat er hier iets in zit. Dus dat heb ik toen tegen haar gezegd. Mm. En toen zei zij van, ja zeker dat hier iets in zit. Dus toen dacht ik van, ja nou, dan moeten we hiermee verder. Maar oké, het wordt geen film. Het is misschien veel logischer om daar een podcast van te maken. En ik had een oud collega, René, waarvan ik wist dat hij podcast maakte. Dus toen dacht ik van, ja nou, dan moet ik nu als de wie de weer ga René gaan spreken. Want zij moet me nu gaan vertellen, ja, of hier inderdaad dan een podcast in zit.
Ja, precies.
Dus toen heb ik dat tegen
haar. En zij moest ook maar tijd hebben.
En ze moest ook maar tijd hebben. En toen heb ik dat tegen haar verteld. En toen zei ze van, Fabian, radio en podcast zijn de meest visuele medium ter wereld. Want je spreekt, mensen zien niks. Dus mensen moeten iets gaan verbeelden. Ja. En je begint met een foto steeds. En ze zei van, dat is zo'n mooie mix voor een podcast. Want eerst beeld, maar mensen zien het niet. En je neemt ze mee. Dus dan moeten mensen heel veel gaan inbeelden. En ze zei van, ja, daar kunnen we echt wel iets mee. Daar kunnen we een heel mooi verhaal van maken. En dus toen dacht ik van, ja, dan moeten we dat gaan doen. En dan zijn jullie ook mijn redactie. Want jullie waren de eerste met wie ik hierover praat. Mm-hmm. Dus jullie zitten nu in mijn team. En ja, tot nu hebben zij mij geholpen om dit te realiseren. En zonder hun had ik dat ook niet kunnen doen.
Nee.
Dus ik ben hun heel dankbaar. En zo zijn er heel veel mensen die ik dankbaar ben. Want het is eigenlijk een reis. Dus je begint zoiets en dan, je weet eigenlijk helemaal niet wat je te wachten staat.
Nee, je begint ergens, maar je weet niet waar je eindigt.
Nee, en ik weet niet eens wie dat jongetje is en wat ik ga tegenkomen. En dus nee, dat is één grote ontdekkingsreis eigenlijk.
Ja. En wat heeft het jou als persoon gegeven?
Nou, heel veel. Ik denk dat het mij heel veel rust heeft gegeven. Dus dat ik snapte wat ik voelde. Dat ik mijn vader ben gaan snappen, mijn moeder ben gaan snappen, mijn grootouders ben gaan snappen. En ik durf ook wel te zeggen, mijn voorouders ben gaan snappen. En het klinkt misschien gek dat een podcast je daar kan brengen. Maar ik denk dat ik deze podcast alleen maar heb kunnen maken omdat ik bereid was ook om mijzelf te onderzoeken en mijn familie te onderzoeken. En natuurlijk dat jongetje op die foto. Maar dat was eigenlijk ook een soort spiegel, merkte ik voor mezelf. Dus ik merkte wel van, hey, oké, ik kan wel steeds extern blijven zoeken, maar uiteindelijk gaat het ook over wat ik erbij voel en wat ik hierin herken. Dus in die zin heeft het me heel veel gebracht, ook omdat ik daardoor beter ben gaan praten met mijn vader. En mijn vader ook, denk ik, geleerd heeft dat het al die emotie die hij van zijn migratie heeft meegemaakt. En hij heeft ook natuurlijk vooral echt een ontworteling meegemaakt. Hij wilde helemaal niet weg uit Nieuw-Guinea.
Nee.
Hij wilde niets liever dan blijven. En dan kom je hier in Nederland, sneeuw, zo'n ander land. Dat was echt een culture shock voor hem. En hij vertelde ook dat zijn opa en oma, die waren dus meegegaan, dus mid-70... Ja, hij zag gewoon heel veel verdriet bij hun. En dat heeft hij nooit verteld. En ik denk wel dat wij dat een soort van zagen vaak bij hem ook wel. Bij hem en misschien ook wel bij zijn broers en zussen. En bij zijn vader en moeder. En dat soort dingen, die zijn wel veel meer geopend. Dus dat heeft het mij gegeven. Ik denk dat mijn kinderen hebben ook heel veel gezegd. Die zitten ook in de podcast. Die zeggen zulke wijze dingen. Ik denk, mijn god, ik kan eigenlijk meer van jullie leren. En dus ook in de relatie tot mijn kinderen, tot mijn vrouw, tot mijn broers, en ja, tot mezelf. Ja, het is eigenlijk een soort, een beetje een soort helende werking heeft het gehad.
Laten we weer naar een nummer luisteren van jouw lijstje. Wildfires van Salt. Ja, en je luistert natuurlijk nog steeds naar Radio Oras, de Molukse omroep in Amsterdam en omstreken. Radio Oras is elke zondag tussen 8 en 9 avonds te beluisteren op 106.8 FM Ether en via internet op www.salto.nl. En deze zondagavond met het programma Marquisa, het programma over passie en drijfveren. En naast mij in de studio zit nog steeds Fabian Saptoe.
Zeker.
Fabian, Iemands Kind is een productie van Les Agency. Ja. Een bureau dat jij hebt opgericht. Wat is Les Agency?
Les Agency is, dat heb ik opgericht in 2014. Omdat ik gewoon heel erg een drang had om maatschappelijk relevant werk te maken. Dus dat betekent, ik kwam uit een hele commerciële wereld, dus de reclame. En dan werk je eigenlijk alleen maar voor klanten die geld willen verdienen. Dus die willen omzet of naamsbekendheid. Mm-hmm. Maar dat ik dacht van ja, dat gaat er helemaal nergens over. En ik wil meer impact maken. Ik wil gewoon verhalen vertellen die ertoe doen.
En hoezo dan niet ommekeer?
Ik denk dat het er altijd in zat. Hè. Dus ik heb op de academie gezeten en ik ben wel eens schetsboeken doorgegaan. En als ik daar dan in keek, dan ging het al heel erg over de natuur, klimaat. En daar wilde ik iets mee. Dus er was een hele sterke drang om daar iets mee te doen eigenlijk. En ik denk dat ik dat toen ik ging werken lang kwijt ben geweest eigenlijk. Ja, omdat ik dacht van nou, ik moet werken, geld verdienen en blablabla bla, bla, en carrière maken.
Ja.
Maar op een gegeven moment kwam ik erachter van dit is zo leeg en zo nietszeggend. Daar help ik eigenlijk niemand mee. Ja, een klant misschien. Maar die wil ik niet eens helpen. Want ja, die zorgt niet voor de wereld eigenlijk. Hè? Nee. Voor de aarde, bij wijze van spreken. En ja, voor mensen. En toen dacht ik van ja, hoe kan ik dat dan wel organiseren dat wel zo is? En toen dacht ik van ja, maar dan moet ik een eigen bureau gaan beginnen. Want dat zie ik nog niet om me heen. En dat was dus een Les Agency. En Les Agency is eigenlijk heel erg gebouwd op, vind ik, animistische filosofie. Hè? Dus als je kijkt naar inheemse culturen, wat ook de Molukse cultuur is.
Ja.
Als je kijkt van hoe daar werd gekeken naar de balans tussen mens en aarde. Hè? Dus ook tussen geven en nemen. Dus alles wat je neemt, moet je gelijkwaardig teruggeven. Zodat je zorg blijft dragen voor het evenwicht van jou en de natuur en de aarde. En dat is Les Agency eigenlijk. En we proberen dus, nou, ook deze podcast is dat voor mij eigenlijk, want het gaat eigenlijk heel erg over heling, over gezien worden, over je verdiepen in de ander, dus iemand die anders is of anders eruit ziet of een andere achtergrond heeft. Mm-hmm. Dus dat we veel meer gaan verbinden met elkaar. En dat zijn allemaal waardes die ik belangrijk vind en die ik dan met Les Agency in ons werk wil stoppen. Dus dat kan aan de hand van deze podcast bijvoorbeeld. Maar zo zijn we met ook hele andere thema's bezig. Dus gendergelijkheid of gelijkwaardigheid zijn we mee bezig. Discriminatie, racisme zijn we mee bezig. Klimaat, aarde zijn we mee bezig. Vooral ook verbinding tussen mensen zijn we mee bezig. Maar wat ik nu, en vooral ook door deze podcast, echt heel mooi vind, is dat ik eigenlijk tot de inkeer kom of inzicht kom van dat onze Molukse cultuur zoveel moois heeft, ook anno 2024. En dat het tot heel veel inspiratie kan leiden. Dus ik had het aan het begin van de uitzending over de Piring Natsar.
Ja.
Fantastisch. Fantastisch dat dat ooit ontstaan is. En fantastisch hoe dat een band creëert met jou, jezelf, de ander, de natuur. Alles, eigenlijk het leven. Een uitspraak als alle rassen bitter rassen. In een tijd waarin we hier in Nederland het constant hebben over polarisatie.
Ja.
Dus het vervreemd raken van anderen. Hebben wij gewoon alle rassen bitter rassen. Van wat jij voelt, voel ik.
Eigenlijk zou dat gewoon breed uit moeten dragen.
Ja, ja, die Molukse cultuur is zo rijk.
Ja.
Echt mijn hoofd ontploft eigenlijk bijna als ik me daarin verdiep.
Je hebt heel veel ideeën.
Ja, alleen maar. Dat is gewoon zo'n onuitputbare bron van ideeën, inderdaad. De Molukse cultuur.
Ja. Hey, en wie klopte dan bij Les Agency aan?
Vooral ook veel makers. Makers die het ook voelen. Weet je, die gewoon denken van ik kan meer vertellen, alleen de wereld is nog niet zo georganiseerd dat ik dat verhaal kwijt kan. Maar ook klanten. Dus bijvoorbeeld, we werken nu voor Bibliotheek Utrecht. En die ja, die zeggen dan van, nou, wij willen ons veel maatschappelijker gaan positioneren. Dus in de maatschappij zetten. Omdat we een heel duidelijke rol gaan krijgen. Die, vroeger was het een boek lenen of uitlenen. En dat wordt veel breder. Dus mensen kunnen bij de bibliotheek taalkursussen doen. Mm-hmm. Ze kunnen mensen ontmoeten als je eenzaam bent. En dan gaan ze maar door eigenlijk. Dus dan komen ze bij ons aan en dan zeggen ze van, nou ja, wij moeten die nieuwe rol gaan definiëren. En help ons erbij.
Oh,
en
ja.
Dan gaan we ze proberen te helpen. Maar het mooiste vind ik eigenlijk dat we intrinsiek vanuit onszelf iets maken. Dus dat wij gewoon als mens iets voelen. En ik denk dat dat dan vaak universeel is. Want wij staan niet op onszelf. Dus als jij iets voelt, dan voel ik het ook.
Mm-hmm,
hè?
Mm-hmm.
We hebben net heel vaak al laten vallen. Ik denk dat dat een hele mooie manier van werken is. Vanuit gevoel. Dus vanuit emotie. En dat heb ik vaak gemist ook toen ik bij heel veel reclamebureaus heb gewerkt. En toen ik dus bijvoorbeeld bij dat filmproductiehuis ging werken en dus de oost
oh ja.
voor me zag voltrekken. Ik dacht van wauw, Jim maakt gewoon deze film ook vanuit intrinsieke motivatie. Omdat hij vindt dat dit verhaal verteld moet worden.
Ja.
En gewoon heeft gezien van dat dit verhaal vaak verzwegen is geweest of verborgen is geweest. En toen dacht ik van ja, maar inderdaad, dat is heel vet. Dat moeten we veel meer gaan doen. En zodoende eigenlijk. En dat probeer ik nu dan te organiseren in Les Agency.
Ja. En wat heb je plannen nog op stapel?
Zeker. Ik weet niet of jij... wat ik echt heel mooi vond in de podcast, en dat zit aan het einde van aflevering 4, dan sluiten we de podcast af met een gebed. En dat is een gebed in het Bahasa Wemale. Dat is een van de oertalen die in Nederland bijna niet meer gesproken wordt. Dus er zijn misschien maar 1-2 mensen die het nog spreken. En op de Molukken wordt het ook steeds minder. En ik weet nog wel, dus die dominee die dat zei, die zei van ja, vaak als ik dat dan vertel of als ik iets vertel in het Bahasa Wemale, dan gaan Molukkers gaan huilen. Ze weten niet eens wat dat betekent.
Ik ook hoor, toen ik luisterde.
Ja, nou, dat vertelde hij dus.
Mm-hmm.
En ik merkte dus toen ik dat stuk had opgenomen en het in de podcast verwerkte, dat ik ook heel veel voelde. En ook naderhand kreeg ik heel veel terug van Molukse mensen. Van ja, bij die Bahasa Wemale, dat gebed aan het einde van 4 ging gewoon boom. Alle sluizen gingen los eigenlijk.
Precies, ik versta er niks van. Maar het raakte me zo diep dat ja, het raakte echt gewoon ja, mijn kern, mijn wezen.
Ja.
Terwijl ik het niet verstond.
Nee, maar dat is toch prachtig. Dus dat hoorde ik. En toen dacht ik van, nou, die taal is bijna verloren. Gaat verloren misschien wel. En het UNESCO, ontdekte ik, heeft 2022 tot 2032 uitgeroepen tot het decennium van de inheemse talen. Dus het UNESCO heeft gewoon gezegd van, wij vinden dat inheemse talen bewaard moeten worden. Omdat er heel veel wijsheid, heel veel kennis over de natuur in zit.
Mm-hmm.
Als we dat kwijtraken, dan hebben we gewoon heel veel data zijn we kwijt eigenlijk. Het is heel belangrijk om dat te behouden. Toen dacht ik van ja, Bahasa Wemale moet gewoon een van die talen
ja,
dus zijn.
Ja, precies.
En dat is een van de dingen waar ik nu mee loop. Ik denk van ja, Bahasa Wemale, die gaan we gewoon, daar gaan we ons voor inzetten. Om te kijken of we die kunnen conserveren en levend kunnen houden. Eén van de dingen.
Yeah.
Ja, dit, je hoorde net het nummer Someone Great van LCD Sound System. Ja, het is eigenlijk een... jij kan het misschien beter vertellen dan ik.
Dit nummer heb ik heel lang als placeholder in de podcast edits gebruikt. Hè? Dus dan gaan we editen, of René ging editen, de regisseur. En dan, zij wist natuurlijk ook al van, ja, de muziek is heel belangrijk. Dus heb je muziek? Nou, ik zoek en toen kwam dit nummer. En ik vond het zo vet ook omdat, ik heb ook heel veel geluisterd naar de Chakalele. En er zit een soort opbouw in en dat zit hier ook in. Ja. En dit nummer nam me ook heel erg mee, dit nummer wat je net hoorde. En het begint ook met I wish we could talk about it, but there lies the problem. En ik denk dat dat voor mij vaak ook, voor mij was het ook met betrekking tot bijvoorbeeld veel dingen in de Molukse samenleving. We bespreken niet alles.
Nee.
En ik vond dat wel belangrijk. Ik vind het eigenlijk heel belangrijk dat we gewoon dapper zijn, dat we dat kunnen. Dat we kunnen ook die moeilijke gesprekken met elkaar kunnen voeren. En ook op een goede, respectvolle manier. Met heel veel liefde.
Ja.
Ik vond dat nummer, dit nummer had dat wel eigenlijk voor mij.
Ja. Maar ja, nu naderen we dus echt het einde van deze uitzending. Hè?
Nu al, zo
ja.
snel.
Want, Fabian, wanneer de luisteraars je podcastserie Iemands Kind willen beluisteren, waar kunnen ze dat doen?
Nou, dan kunnen ze naar Spotify gaan.
Mm-hmm.
Apple Podcasts. Vooral op die kanalen kunnen ze gaan eigenlijk. Dus een beetje de geëikte plekken.
Ja, precies. Ja. En waar kunnen ze terecht voor meer info over Less Agency?
Dat is de website lessagency.nl. En dan Less op zijn Engels.
Op zijn Engels, ja. Oké. Okay. Nou, ik wil jou heel erg bedanken voor je komst naar de studio en voor dit mooie gesprek.
Ja, ik wil jou en je collega's heel erg bedanken. Ik vond het superleuk om hier te zijn en het voelde een beetje als thuiskomen.
Ja, hè? Ja, precies. Ja. Ja. Nou ja, voor mij voelde het ook wel een beetje zo van, goh, wat grappig.
Ja, we zeiden net voor de grap dat het voelde alsof we aan de eettafel zaten in Brakenbos.
Ja, bij je opa en oma. Ja, inderdaad. Ja, zo voelde het. Alleen de thee die ontbreekt.
Ja.
Met de koekjes.
En de lumper en zo.
En de lumper, ja precies. Ik heb nog twee agendatips. Vrijdag 19 januari aanstaande presenteert Theater Madua in ZTM IHC Theater Stephanus in Utrecht de première van haar voorstelling getiteld Iedereen Potjo Potjo. Het Molukse persoonlijke verhaal wordt binnenstebuiten gekeerd. Laat je meeslepen in de persoonlijke tijdlijn van drie gewone mensen van de tweede en de derde generatie Molukse en Indisch. Wanneer je een plaats voor de voorstelling Iedereen Potjo Potjo wil reserveren of meer wilt weten over Madua, ga dan naar www.madua.nl. En op diezelfde dag, op vrijdag 19 januari dus ook, start om 8 uur in de Nieuwe Kerk Amsterdam het bijzondere avondprogramma Maluku Manise. Rocky Tuhuteru spreekt met vooraanstaande Molukse politieke leiders Frida Sohuat en Thomas Soa en de Molukse president in ballingschap John Batilitte. En dit is dus allemaal in de Molukse kerk. Of nee, het is in de Molukse kerk. Wat zeg ik nou? In de Nieuwe Kerk in Amsterdam. En wil je nog meer informatie? Ga dan naar www.nieuwekerk.nl. En hiermee is de eerste Marquisa van 2004 een feit. Deze uitzending is gemaakt door
Edmund, kind van Henri-Pierre Vrede en Nora Boulard.
Renate, kind van Hedy Ingrid van der Voren en Javert Benjamin Hanel.
En Jane, kind van Dika Jaflaun en Harry Ayal.
En Fabian Saptoe, kind van Koen Saptoe en Tineke Houtkamp.
En Radio Oras is volgende week zondag weer on air. En dan met het programma Appie Injil. En wij zijn er weer op 11 februari. Amato!
Amato!